Hartelijk welkom, alle die gekomen zijn en degenen die meeluisteren in de komende dagen. Voor zover ik jullie nog niet gegroet heb, allemaal heel veel heil en zegen voor 2021. Het is vandaag 3 januari, als je het wilt geloven. En we zijn bij elkaar in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Ik ga beginnen met het aansteken van de paaskaas. Ik mis een paar kaasen, maar ja, bedoel, nu zijn we weer terug naar eentje. Hè? Hij doet het nog steeds niet, dus... Dan moet je natuurlijk wel een goede lucifer hebben. De brandende, flikkerende kaas hebben we niet nodig voor licht, hoewel, het is al een beetje duister geworden. Maar als we het kaarsje zien flikkeren, dan bedenken we, Jezus Christus is het licht van de wereld, ons leven. En hij is gekomen, ja, nu 2000 jaar geleden, en sindsdien is alles anders. We gaan in gebed, en dan wil ik ook vooral ook bidden voor Gerda. Zij is de avond voor kerst ziek geworden. En is nog steeds thuis ziek. Ze voelt zich helemaal niet goed. Dus ze heeft inderdaad de COVID-19 te pakken, of die heeft haar te pakken. Maar ze is wel thuis. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar kunnen komen in de naam van uw zoon. Er zijn beperkingen, er zijn begrenzingen en we zijn heel voorzichtig. Maar we danken u wel dat het toch nog mogelijk is en dat we ons hart mogen openstellen voor u, voor elkaar, voor uw woord, voor de gebeden die namens ons allen gebeden worden en ook voor de liederen die we ten gehore brengen. Zelf mogen we ze niet zingen, maar we stemmen ermee in om u de lof, de eer en de prijs te geven. Dan bidden we ook voor degenen die hier nu niet zijn. Voor Gerda, wilt u haar door deze ziekte heen dragen? Spoedig herstel geven. En zo bidden we voor alle anderen die we kennen en waarvan we weten die hier niet zijn. Wees hen erbij. En overal waar uw woord verkondigd wordt door televisie, radio, sociale media, geef dat harten mogen opengaan en dat levens mogen veranderen tot eer van uw naam. Amen. We gaan nu het avondmaal vieren. En daarna gaan de tieners naar hun eigen dienst en de zonderschool gaat naar zijn eigen dienst. En dan, de rest blijft natuurlijk hier zitten, hè, dat mag. Ik lees uit Corinthiërs, maar voordat ik het stuk lees dat ik altijd lees, lees ik een kort stukje uit wat staat in het hoofdstuk ervoor, in hoofdstuk 10. Waar Paulus begint met, om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. Maak de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus. Maak het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want we hebben allen deel aan dat ene brood. En dan wat hij schrijft in hoofdstuk 11. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus, altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. We zijn bij elkaar op zondag, de dag van de opstanding. En we zijn bij elkaar omdat hij opgestaan is en hij is bij ons. En hij heeft ook ingesteld de maaltijd. En die maaltijd is niet een echte maaltijd. Het is zelfs geen mini gourmet. Het is een klein beetje brood, een klein beetje druivensap of wijn. Maar in de handeling dat wij doen, als wij onze hand uitstrekken naar beker en brood, mogen we zeggen, Heer, zoals ik beker en brood aanvaard, zo aanvaard ik ook uw vergeving, uw genade, uw leven. En dan krijgt u op de kop daarbij heel veel broers en zussen. Ja, die kun je niet kiezen, daar zit je gewoon mee. Hè. Vrienden kun je altijd kiezen en op Facebook kun je ze ontvrienden. Dat schijnt ook te kunnen, geloof ik. Maar ja, je familie, daar zit je gewoon mee. En die leren je dan vooral geduld en liefde en andere dingen. Ja, de Heer had twee elementen, twee getuigen. Waar? Het brood is het dagelijkse, ja, wat men destijds altijd at, wat aardappels geworden is nadat we dus die ontdekt hadden. Brood was basisvoedsel, want rijst kende men niet, pasta kende men niet, aardappels kende men niet. Pizza kenden ze wel overigens, maar dat is ook weer brood natuurlijk. Maar ook wijn, ja, dat is voor feestdagen. En de vergeving, de genade die God geeft, is meer dan alleen maar basis. Alleen maar een soort basisuitkering. Nee, het is overvloedig. Ik ga zelf bidden en daarna geef ik aanwijzingen. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn bij brood en beker. Dank u voor de tekenen die u heeft nagelaten, die wij kunnen zien, die we in onze handen kunnen nemen, die we kunnen ruiken en proeven. En zo dat we ook de mogelijkheid hebben door op te staan, naar voren te wandelen, onze handen uit te strekken. Zo kunnen wij fysiek doen, u aanvaarden. En zo mogen we uw genade aanvaarden, uw vergiffenis, maar ook onze verbondenheid met alle christenen van altijd en overal. En als we dan uit elkaar gaan, versterkt geven dan ook dat wij zoutend zout en lichtend licht mogen zijn. Niet alleen gered voor de eeuwigheid, maar ook aangenaam in het heden. Zegen zo ook brood en beker. En dit bidden we in Jezus' naam. Amen. De buitenste ring is wijn. Ja, dat klopt, ja. Met dit licht is het moeilijk te zien. En al het andere is druivensap. Dus er is één ring buitenom, dat is wijn. En alles wat daar binnen zit is druivensap en er is voldoende. En de brood is hier ook bekend. En de Heer was gastheer en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. En zo met de beker zei hij, deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Zijn leven vrijwillig genomen, doch gewelddadig afgenomen. Dat leven vervulde ook de beloften van dierenoffers die niet kunnen betalen, niet kunnen doen. Maar zijn daad van gehoorzaamheid heeft ons vrijgekocht voor God en ook in ons geweten. We gaan dus van deze kant beginnen. Kinderen mogen doen wat hun ouders of begeleiders toestaan uiteraard. De buitenste ring is dus nog steeds wijn, binnenste is druivensap. Als u van brood of wijn het niet helemaal wilt opdrinken, dat kan een reden hebben, zet dan wat u dus in handen hebt gehad gewoon weer op de tafel en dan kan dat ook. Als u niet kunt lopen of moeilijk kunt lopen, wacht tot het einde, dan vraag ik en dan kunt u met uw hand zwaaien. En dan zeg ik natuurlijk, ik zie uw hand en dan wordt u alsnog bediend. Zullen we aan deze kant beginnen? We nemen een tijd voor stil gebed, lofprijzing en die zal ik afsluiten met amen, waarmee ik instem met alles wat uit uw hart omhoog gekomen is. Vader, dank u wel dat we mochten deelnemen. En in het deelnemen mochten getuigen dat we bij u horen en u hoort bij ons. Dat we onze Heer Jezus trouw zijn en lief hebben. En dat we uitzien naar zijn komst en in de tussentijd leven zodat hij niet beschaamd wordt. En als we dan zo verder gaan, wilt u ook onze harten openen voor uw woord. Dat we daardoor u meer mogen zien in uw heerlijkheid, ons leven mag veranderen. En zegen ook de kinderen en de tieners met hun leiding, met hun leidinggevenden. Geef hen ook de genade om het goed door te geven in een goede sfeer. En dit bidden we ook in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus. Amen. De kinderen mogen nu hun uittreden doen. We gaan naar de prediking. Het thema is, heb ik omschreven, een beetje klungelig, maar goed, dan is het wel duidelijk. Geloven in het vlees geworden woord door getuigenissen. Geloven in het vlees geworden woord door getuigenissen. Als u dit onthoudt en als u dan thuis bent en dan op WhatsApp of whatever iemand vraagt van waar ging de preek over, dan kun je gewoon zeggen geloven in het vlees geworden woord door getuigenissen. Daarna kun je het verder uitleggen. En daartoe zullen we ook lezen uit Johannes 1, de eerste 18 versen. Een nieuw jaar begint, maar dat weet u wel. En de COVID-pandemie gaat nog wel door, wereldwijd. En daar zullen we nog wel een tijdje last van hebben. Er zijn vaccins waarvan sommige zijn goedgekeurd. Nu zijn wij mensen in deze tijd verwend in dat we, zeker in het Westen, zo lange tijd gevrijwaard zijn geweest voor grote epidemieën, voor echte pandemieën. Goed, we hebben elk jaar wel griep, maar goed, daarvoor hebben we ook een inenting tegen, dus dat helpt ook wel. Maar in het verleden konden hele volkstammen uitgeroeid worden door de pest, door de pokken. En in mijn leven had je nog kinderverlamming. En gelukkig voor al deze dingen zijn er vaccins gekomen. En dat zijn middelen waardoor ons afweersysteem vooraf leert te herkennen de ziekteverwekker. Zodat als zo'n ziekteverwekker binnenkomt, ons eigen afweersysteem het afrekent, het opruimt. En dat is de hele essentie van vaccinatie eigenlijk. Dat werkt beter dan dat je gewoon wacht tot iedereen die een slecht gestel heeft doodgaat. En dan langzaamaan zijn er mensen die toch per ongeluk het overleven. Het is beter dat je vaccinatie hebt. En wees niet bezorgd, die vaccins die er zijn heel goed uitgetest en worden gevolgd zoals nog nooit een vaccin in de wereldgeschiedenis, zou ik wel zeggen. Als iemand ook maar een hoesje heeft naar vaccin, dat wordt al genoteerd. Dus wees niet bezorgd, als u aan de beurt bent, dan kunt u in alle rust dat wel nemen. Maar het zal tijd kosten om genoeg mensen in te enten, maar er is uitzicht. Nu vandaag sta ik stil bij de basis van ons leven als christen en dat vind ik in het Johannesevangelie. Het Johannesevangelie is het vierde evangelie, heet naar Johannes, de discipel die Jezus lief had, de discipel ook, de leerling ook, die het oudste geworden is. En het lijkt het laatst geschreven, terugblikkend. En het heeft ook heel veel dat we niet vinden bij de andere drie evangeliën. En wat eeuwen geleden was er een Nieuw Testamenticus, een Duitse, zijn naam was Griesbach. En hij drukte, maar dat kon, de tekst van Matthäus, Marcus, Lucas naast elkaar af. Toen zag hij wel dat er overeenkomsten zijn. Heel Marcus verdwijnt in Matthäus en Lucas. Maar als je dan Johannes hebt, dan heb je hele kolommen niets. Want Johannes heeft heel veel niet dat we vinden bij Marcus. En aan de andere kant heeft hij wel veel dat we niet vinden bij Matthäus, Marcus en Lucas. Het is denkbaar dat Johannes het evangelie van Marcus kende en dus niet in herhaling wilde vallen. En bovendien had hij ook zijn eigen nadruk te leggen. Namelijk, het gaat om tekenen die laten zien dat Jezus is de beloofde Christus. Hij is mens, maar hij is ook de beloofde profeet en Messias. En nog meer, hij is de Zoon van God, vlees geworden woord. Johannes zal ook, we lezen in het evangelie dat Jezus aan het kruis zijn moeder Maria aan Johannes toevertrouwde. Dus wellicht kende hij ook wel de geboortegeschiedenissen, maar toch heeft hij ervan afgezien, want dat was al wel verteld. En Johannes, waartoe schrijft hij? Nou, bijna aan het einde staat er dat hij schrijft opdat wij geloven dat Jezus is de Messias, de Christus, de gezalfde, de beloofde, de Zoon van God. En dat we daardoor kunnen leven. Dit is wat het evangelie toe dient. Het wil geloof opwekken. Nu, Johannes is opmerkelijk. Hij gebruikt steeds het werkwoord geloven, nooit het zelfstandig naamwoord geloof. Ik heb een boek, dat gaat over het Johannes Evangelie en dat heet John, the Gospel of Belief. Johannes, het evangelie van geloof. Maar merkwaardig genoeg vind je geen geloof in het Johannes-evangelie, maar mensen die geloven. Ja, dat, ja. En als we door het evangelie heen gaan, dan is de vraag geloven in Jezus of niet. Hem aannemen of niet. Maar geloven in Jezus betekent ook kennen en accepteren dat hij is niet alleen mens, dat lukt nog wel denk ik, maar ook de beloofde Messias, de profeet die beloofd is in de geschriften van Israël, en meer nog, dat hij is de Zoon van God, het vlees geworden woord. We gaan lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling de eerste 18 versen. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld is door hem ontstaan, en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Johannes begint met wat het woord was, namelijk wat was het woord? Het woord was in het begin. En in het begin, ja, het zijn de eerste woorden, in het begin was het woord, maar dit is ook zoals Genesis begint. In het begin schiep God hemel en aarde. Dus voor alle tijden, toen er geen tijd was, was God de Vader er en zijn Zoon. En was God daar en zijn woord. En hij noemt dit, hij spreekt hiervan, dat het, hij noemt Jezus hier het woord of logos. Nu moeten we voorzichtig zijn. Ik heb een Grieks woordenboek en daar vind ik 148 betekenissen. Dat schiet even op. Maar wat opmerkelijk is, is als we denken aan woord, moeten we niet denken aan een willekeurige woord dat onverstaanbaar is, maar aan een samenhangende, begrijpelijke woord. Met andere woorden, het gaat om communicatie. Als de burgemeester hier was en ik zou zeggen, wij geven het woord aan de burgemeester die nu een woord tot ons zal richten, dan begrijpt u dat de burgemeester niet naar de kansel komt om dan te zeggen één woord, hoi. Nee, hij houdt dan een redevoering die ook samenhangend en begrijpelijk is. Zo is Jezus als woord de communicatie van God, die laat zien wat God wil dat wij weten van God. Het woord kan ook betekenen reden of zelf rationaliteit. En dus de samenhangendheid van God is duidelijk in Jezus. En zo was de Zoon van God bij God in het begin, Genesis 1:1, bij God en zelf God. En dit is het wonder, we geloven in één God, maar die ene God kennen wij als God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Alle drie eerbiedwaardig alle drie te prijzen, alle drie te loven. En hij is ook door wie de schepping geschied is. God schiep door zijn woord. En hij is ook leven en licht. In het begin van de Bijbel zien we dat God aanvankelijk ook scheidt tussen licht en duisternis. Het overdag is, dan heb je licht. En als de nacht komt, dan wordt dat duisternis. Dat valt bij ons wat minder op, omdat we zoveel straatverlichting hebben. Maar als je woont in een gebied waar geen straatverlichting is, en ook geen ramen of wat dan ook, dan als het donker is, is het aardonker. Je kunt dit alleen krijgen als je naar een oud huis gaat met een kelder. En dan de deur dicht doet, dan is de duisternis zo duister dat je het kunt snijden. Dat als je omdraait, je niet meer weet of je links of rechts bent en je afvraagt waar de deur is. Dan weet je gewoon helemaal geen weg. Maar het wonder is, hoe groot de duisternis ook is, maar een klein beetje licht doorbreekt dat. Als alles hieruit zou vallen, dan het licht bedoel ik, afgezien van die deur daar, maar die kunnen we dicht plakken. Dan nog zou deze kaas ons genoeg licht geven om de uitweg te vinden. Maar als die kaas eruit blazen, dan vraag je je af, waar is de deur? Zo is Jezus ook het leven van de mensen en het licht. Maar in zijn leven heeft de duisternis, slechte mensen, de duivel getracht om Jezus te doden, te weerstaan. En dat is niet gelukt. Het is niet gelukt op Golgotha en ook vandaag de dag lukt het niet. Nu, het woord was in het begin bij God. En zover zouden heel veel Grieken het happy zijn met die gedachte, want God is onveranderlijk. Maar dan lezen we wat het woord werd. Het woord is mens geworden, het woord is vlees geworden. En hiermee vat Johannes samen wat we vieren met kerst. Zonder Maria te noemen, zonder os en ezel, zonder Bethlehem, zonder de keizer, zonder herders. Maar de essentie is, God is gekomen, zijn zoon is gekomen en is mens geworden. En als je mens bent, dan ben je dat in een bepaalde plaats, in een bepaalde tijd. Het is belangrijk om je ouders te kiezen, maar dat lukt niet als je geboren bent. Dan zit je er gewoon mee. En dan zit je, afhankelijk van de plaats en de tijd waar je bent, heb je ook mogelijkheden of geen mogelijkheden. Als je ouders bemiddeld zijn en ze hebben een goed huis en is goede gezondheidszorg, dan zijn je levenskansen een stuk beter dan als je geboren wordt in een land waar minder middelen zijn. En zo is Jezus geboren en hij was dus een Jood. Hij is ook besneden als Jood. Hij leefde ook naar de gebruiken van het Joodse volk. Want je moet toch ergens zijn, zou ik zeggen. En Jezus had dit volk uitgekozen, zodat Jezus daaruit geboren zou worden. En toch heeft dit volk door zijn leiders hem afgewezen. Hij kwam in de wereld en de wereld accepteerde hem niet. Pontius Pilatus heeft hem ter dood veroordeeld, omdat dat hem beter uitkwam. Maar de Joodse leiders die zagen hem niet zitten, omdat ze zo godsdienstig waren. Hij kwam tot de zijnen hebben hem niet aangenomen, niet geaccepteerd. Hij is Joods, Gods zoon, de verlosser, toch afgewezen. En die afwijzing eindigt in zijn kruisiging, waarin hij, wat de Joodse mensen betreft, vervloekt was. Want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo hebben we dan de Joodse Messias. En Pilatus heeft wel gevoel voor humor. Hij zet dat gewoon boven het kruis van Jezus, de koning der Joden. Niet happy, niet, de hoge priesters waren er niet zo gelukkig mee. Maar Pilatus die zei, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. In het Grieks klinkt dat beter, maar nu even niet. Nu, hoe weten we dit alles? We weten dit alles door getuigenissen. De meeste dingen uit de geschiedenis weten we door getuigenissen. Het zij opgeschreven, het zij verteld. Mijn eigen kinderen vroegen om het verslag van dingen die gebeurd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Daar was ik niet bij. Maar ik heb wel gehoord de verhalen van mensen die er wel bij waren. Van mijn vader bijvoorbeeld en van mijn moeder. En die hebben het wel meegemaakt. Dus op grond van hun getuigenis schrijf ik op de getuigenissen die zij hebben nagelaten. Niet alles, alleen maar wat ze gezegd hebben. Wel nu, Johannes de Evangelist getuigt van wat hij gezien heeft. Want hij heeft Jezus meegemaakt. Eerst bij Johannes de Doper en later door heel de bediening van Jezus tot aan zijn kruisiging en tot aan zijn opstanding. En aan de verschijningen die daar gekomen zijn. Johannes getuigt hiervan. Maar ook al aan het begin Johannes de Doper getuigt. En hij kan zeggen van, hij was eer dan ik. Wat opmerkelijk is, we hebben net het kerst gehad. Wie is eerder geboren als baby? Johannes de Doper of Jezus? Niet te luid. Johannes de Doper. Want Johannes de Doper was geboren terwijl Maria nog niet bevallen was. Dus ja, je kunt zeggen van, nou ja, zeg, Johannes was een neef van Jezus, maar hij is toch ouder? Nee, zegt Johannes, hij was eerder dan ik, want hij is van eeuwigheid. Hij is de Zoon van God. En hij is ook meer dan ik. En Jezus zal zelf zeggen, van alle profeten is Johannes de grootste. Ja, hij is de wegbereider van de Heer. En hij heeft het ook getuigd, bekostigd met zijn eigen leven. Ja, wie Jezus ziet, ziet God. En als we dan de evangeliën lezen, dat is wel de bedoeling eigenlijk, met enige regelmaat, in de woorden en daden van Jezus zien we hoe God is. En dan zien we ook de tegemoetkomendheid van God. Toen God besloot zijn openbaring te geven en koos daarvoor het Joodse volk, Abraham, Isaac enzovoort, heeft hij ook gekozen voor het Hebreeuws. Ja, je moet het toch, als het niet in een menselijke taal is, dan kan niemand het begrijpen. En voor het Nieuwe Testament koos hij voor het Grieks, want dat werd gesproken. En God in zijn tegemoetkomendheid, die gaat naar ons toe en probeert niet tegelijk alles te veranderen, want de eeuwigheid hebben we nog niet, maar komt ons wel tegemoet waar we zijn. Nu, wij mogen geloven in Jezus. En geloven voor Johannes is meer dan voor waar aannemen. Het is ook je toevertrouwen aan hem, omdat je weet wie en wat hij is. Ik hergebruik een oude illustratie, maar die heb ik een hele tijd niet gebruikt. Er was een beroemde koorddanser, heet dat geloof ik. Dat is dan iemand die over een koord wandelt met een grote stok. En die had, het is nu wel lang geleden, maar goed, een koord gespannen over de Niagara watervallen. En ik ben daar ooit geweest. Ik moet zeggen, het is een geweldig schouwspel. En als je het water zo zachtjes ziet stromen, heb je de neiging om erin te springen. Maar als je iets verder loopt en je ziet wat er dan gebeurt met het water dat naar beneden stort, dan denk je toch maar niet. Nee, ook niet in de ton, dat gaat ook niet goed. In ieder geval. Deze koorddanser die had een koord gesponnen over de Niagara watervallen en hij liep heen en terug. En toen nam hij op zijn rug een stoel dat ook vastgebonden zat enzovoort, liep hij ook mee heen en terug. Toen zei hij tegen de mensen, wie gelooft dat ik met iemand op mijn rug het ook kan doen? Ja. Waarop natuurlijk iedereen zegt, ja hoor, dat geloven we. Nou, toen zei hij, heb ik een vrijwillige. Want echt geloof is niet wat demonen hebben, die geloven dat Jezus de Zoon van God is, maar echt geloof, die vertrouwt zich eraan toe. En strikt genomen, ons hele leven is mogelijk door geloof. U kwam binnen en u ging zitten op de stoel. Ja, u gaat ervan uit dat die stoel niet in elkaar klapt. Soms dan vergist u zich, maar goed, met deze stoel lukt het nog wel. U zit hier heel rustig en u gaat ervan uit dat het dak niet gaat invallen. De meeste daken vallen ook niet in. Dus ja, we gaan er ook van uit dat niemand besmet is. Hoe asymptomatisch we ook allemaal zijn. Toch houden we wel afstand, wat wel verstandig is. Dus wij leven door geloof. Als wij eten kopen, en het is binnen de datum maar goed behandeld, dan gaan we het niet chemisch, medisch onderzoeken om te kijken of het wel niet vergiftigd is. En soms dan vergissen we ons, dat komt ook voor. Maar als we alles tot in de grond, de diepte willen uitzoeken, dan kun je niet leven. Dan zou je, als je in je auto stapt, eerst nog even de motor moeten bekijken. En nou ja, goed, of die wel draait en weet ik wat. Natuurlijk, in sommige omstandigheden is voorzichtigheid geboden. In gebieden waar kleefbommen gebruikt worden, doe je er goed aan om even met een spiegel onder je auto te kijken. Ja, dat hoort er gewoon bij. Ja, wat wil je? Soms zijn er passende maatregelen. Als je iets koopt, kijk je naar de datum wanneer het nog voor wat erop staat. Dat zijn dingen die je gewoon kunt doen. En als je op vakantie bent en je ziet een krakkemikkerige stoel, ja, dan ben je voorzichtig met dat je gaat zitten, uiteraard. Of als het eten niet goed ruikt. Dat zijn waarschuwingssignalen en dan hoef je niet door te zetten. Maar over het algemeen, we vliegen de wereld rond met vliegtuigen. Het is heel veilig. Er gaan minder mensen dood in vliegtuigongelukken dan in het verkeer met auto's. Nochtans, als een vliegtuig naar beneden komt, dan is het wel zover. Nu, zo leven we door geloof. Maar het geloof dat ons redt, is het geloof in Jezus Christus. Want dat geeft ons nieuw leven. Dat geeft ons de relatie met God, de Schepper. Dat geeft ons uitzicht. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om liefde te ontvangen en te geven. Dat geeft ons de mogelijkheid om vergiffenis te ontvangen en te geven aan anderen. Dat geeft ons ook de kracht om op te komen tegen onrecht. Op een passende wijze, niet met brandbommen, maar met de middelen die mogelijk zijn. Dat geeft ons in dit leven al een nieuw leven. En het middenstuk hiervan, heb ik begrepen, is in Johannes 1, vers 12. Wie hem, Jezus, wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Hem ontvangen, Heer Jezus, kom in mijn hart. In geloven in zijn naam is in geloven in wie en wat hij is. Nou, zijn naam Yeshua of Jezus, en dus je spreekt uit Jezus, de gedachte dat Yeshua zou zijn klopt niet, want we weten hoe dat zit in het Aramees, maar laten we zitten, is Yahweh of de Heer Red. Dat is zijn naam. Maar bij zijn naam is ook, hij is de Heer Jezus Christus, de Messias, de Zoon van God. Als hij de Heer is, dan is hij, ja, op en verantwoordelijk. Hij is de Zoon van God. Dus zien we hem, dan zien wij God. Wie dat gelooft, die kan hem aanvaardt, die wordt dus ook een kind van God. Die komt in het gezin van God. En dan niet door. En dan is dat. Kijk, Jezus is van nature Gods Zoon. Kan niet anders zijn. Wij zijn door genade kinderen van God. En kunnen God vader noemen. Dat doen we ook in onze vader uiteraard. En let wel dat we bidden onze vader. En als je dus gezamenlijke vader hebt, dan heb je ook broers en zussen. Dus ja, daar zit je dan mee. En soms zijn die broers en zussen vreemd of ver weg. Maar dat maakt niet uit. Nu, geloven in zijn naam, geloven in, houdt in accepteren wie en wat hij is. Gods Zoon, de beloofde Messias, de opgestaande verlosser. Nu is geloven voorwaar aannemen en een naleven. Dat ons leven verandert als wij hem kennen. Het is net als verliefd worden op een vrouw. Dat heb ik ooit gehad. Dat was een belevenis. Is het nog steeds trouwens. En dan je ja-woord geven. En dan is het niet moeilijk om alle anderen links of rechts te laten zitten. Zoals staat in de Engelse trouwformule, forsaking all others, alle anderen verlatend, dan ga je voor die ene. Ja, en als je met die ene getrouwd bent, zou iemand me vragen, zou jij je vrouw kunnen slaan? Nou, kijk, ik heb toch twee spierballen van handen. Maar nee, ik kan het niet. Het is ondenkbaar. Zo is het ook voor een christen. Wij krijgen de kracht om niet te zondigen. Al is het wel zo dat ieder mens zijn eigen verleiding heeft. De persoon die trots is, zal niet gauw lui zijn. Een lui persoon die is niet trots. En beide zijn zonden, maar ja, goed. Hoe we zijn bepaalt ook de soort verleiding waaraan we blootgesteld worden. En dan heb je mensen die verslaafd zijn geweest en die komen tot geloof, worden verlost. Maar soms dan vervallen ze in een soort autoritair religieus bezigheid, waarbij dat ook een verslaving lijkt te zijn. Maar goed, met alle vallen opstaan, we blijven mensen. God geeft genade voor een nieuw leven. En zo zijn wij kinderen van God door adoptie. En dit is de genade en de waarheid die Jezus brengt. Nu, wij die geloven mogen ook getuigen. Het is opmerkelijk, het Griekse woord voor getuigen Martureo, maar dat kunt u vergeten, of het naamwoord getuige is ons woord matala. Want na verloop van tijd is het zo dat christenen, ja, het christendom werd niet gezien als een toegestaande religie zoals het jodendom. En bij de Romeinen, zeker in de tweede eeuw, maar goed, Nero had er ook al last van en de Domitianus had er ook last van. In de tweede eeuw was het zo dat het offeren van een beetje wierook voor een beeld van de keizer was beschouwd als een teken van trouw aan het Romeinse Rijk. En wie dat niet deed, was een politieke opstandeling. En dus wie niet offerde aan de keizer, die verloor zijn leven. Soms op pijnlijke wijze. En de Romeinen die begrepen er niets van, want je kunt in hun ogen kon je geloven wat je wilde, maar uiterlijk moest je wel meedoen, want heel het Rijk hing daarvan af. Van dat samen de keizer als brandpunt hebben. Je zou kunnen zeggen dat de keizers Trump waren voor Trump, maar goed, laat me zitten. Maar in ieder geval, een getuige die kan het met zijn leven bekostigen. Dus ons woord matala, iemand die zijn leven geeft voor zijn getuigenis, ja, is het Griekse woord voor getuige. Nu, wij hebben die situatie niet. Het kan ooit komen, maar als het zover is, geven God dan ook genade dat wij standvastig mogen zijn. Nu, hoe kunnen we getuigen? Nou, in woorden kan dat. Als is het dan ook het zoeken naar een aanknopingspunt of een mogelijkheid. In daden kan dat ook. Wat we doen, wat we laten en de prioriteiten die we stellen. En een leven van gebed is daar ook een stuk van. Immers regelmatig bidden en voorbeden doen. Wij alleen op de wereld kunnen voorbeden doen, want we hebben namelijk een direct lijntje, niet met het Witte Huis of met het, Koninklijke Paleis hier in Nederland, maar goed, in ieder geval, wij hebben een direct lijn met God de Vader en zijn Zoon. Ja, dus dat kan ook. En ook Bijbel lezen, waaronder de evangeliën. En het is goed om een evangelie van begin tot eind door te lezen. En met het evangelie van Johannes, hij maakt vanaf het begin heel duidelijk wie en wat Jezus is en waar het om draait. Dat staat al in de eerste regels, dus dat is helemaal helder en duidelijk. Ook voor mensen die niet zo gek veel weten van Joodse achtergronden of wat dan ook. En dan moet het niet zo zijn, zoals een oudste, een heel tijd geleden nu alweer, las ik in Visie een verslag van een oudste in een evangeliegemeente die helemaal bezig was met Joodse gebruiken en dergelijke. En hij zei, maar Jezus die is verdwenen uit mijn gedachten. Die is gewoon weggevaagd. En dan gaat hij op aan de regelmatigheden. En ik moet zeggen, een regelmatig leven is heel gezond. Als je regelmaat hebt en je hebt je huis opgeruimd, je weet waar de dingen zijn. Militairen krijgen dat ingedrild. Want als je midden in de nacht in een vijandelijk gebied bent en er is een aanval, dan moet je niet zeggen van, gunst, waar heb ik nu ook weer mijn wapen gelaten? Aan de munitie, wat zou dat kunnen zijn? Nee, dan moet je blindelings dat kunnen pakken en daarmee kunnen werken. En naarmate je meer structuur in je leven hebt, heb je ruimte voor andere dingen. Je hebt ook mensen die zijn zo gestructureerd dat het een beetje te is. Maar de normale, door de structureringsdingen heb je tijd en ruimte voor nieuwe dingen. En het is ook goed om nieuwe dingen te doen, regelmatig. Als je vanaf je jonge jaren regelmatig nieuwe dingen doet, dan blijf je ook flexibel. Hè? Nieuwe dingen eten, proberen. Maar dit is menselijk en normaal. En ook voor een christen is het goed om regelmatig te bidden, naar de kerk te gaan, Bijbel te lezen, die regelmatig in te hebben. Maar Jezus, daar draait het wel om. Hij is het vlees geworden woord. Hij is het door wie wij weten wie en wat God is. Dus Vader, Zoon en Geest hebben wij te eren en we hebben kunnen leven in zijn verlossing. En we komen samen zo mogelijk. Om brood en beker te delen, moeten we wel samen zijn. En als dat niet kan, dan kan het niet. Het kan nog, ik zou bijna zeggen, het kan nog net. En met die genade gaan we ook verder. En ook, wees er voor anderen. Nu een conclusie. Oeps, alle conclusies staan er al. Ons voornemen voor 2022. We willen geloven en getuigen. Wil ik hier wel bij zeggen dat soms op televisie, bij televisie-evangelisten, ook op internet, komt de gedachte dat geloof iets is wat je zelf kunt opwekken en waardoor je dingen tot stand kunt brengen. Nu, enerzijds is het zo dat het goed is om visie te hebben, geloof. Er is zelfs een liedje, ik geloof in jou. En het is plezierig als mensen geloven in ons. Alleen, het onmogelijke kunnen we niet doen, ondanks het feit dat mensen in ons geloven. En al zou iedereen het geloven, ik kan niet over water lopen, tenzij het ijs is. En dan moet ik oppassen dat ik die uitglijden natuurlijk. En het is ook niet zo dat je dus door het op te wekken, jezelf kunt wijsmaken dat je iets kunt geloven. Nee, ons geloof is vertrouwen in een persoon, Jezus, is een vertrouwen in God en is ook overgave aan God, omdat hij bewerkstelligt soms wonderen, maar soms geeft hij genade en uithoudingsvermogen. Dus geloof is niet iets wat je magisch, een soort magier maakt. Goed, geloven en getuigen, getuigen en geloven, ze horen bij elkaar. Laat ons bidden. Dank u wel, Vader, dat we aan het begin van dit jaar konden beginnen bij het begin. En u was er in het begin, voor alle tijd. De wereld is groter geworden door ontdekkingen. De wereld is ouder geworden door ontdekkingen. En u bent nog groter. En dank u wel dat we kunnen uitzien naar een eeuwigheid met u. En hoe dat is, dat weten we niet, maar we kunnen u daarvoor vertrouwen. Maar dank u wel dat we ook in het hier en nu u mogen kennen, mogen leven. En dat we met de wijsheid die ons aangereikt wordt, ja, mogen doen wat we kunnen doen. En daartoe bid ik ook, zegenen ieder die hier was, deze komende week. In hun leven met u, in hun leven met anderen. En we zien op tot u dat we een, ja, als echte kinderen van u, wat we ook zijn, ooit zichtbaar zullen zijn dat we die echte kinderen zijn. Maar nu reeds dat daar iets van zichtbaar mag worden. Amen. En nu aan het einde van deze dienst mag u heen gaan met de zegen welke God u geeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest mogen zijn en blijven met u. Amen. Wat collecte betreft, er is een ding daar, maar liever nog over de bank. En God zegen voor deze week, maar aanstaande zondag, als u klachten heeft, u heeft een loopneus, of u bent aan het hoesten, of u heeft koorts, of een van die alles, of u kunt geen kaneel ruiken, blijf thuis en waarschuw ons. En voor de rest, God zij met u.